Wat een prachtige liederen. Goed gekozen, André. En dit is ook een prachtig lied trouwens. Hè. Geweldig mooi. Viel me ook nog even op. Ik moet even denken aan een van onze kinderen die heeft dyslexie. En er komt nog alles voor. Maar ik dacht, nou, dat ik naar die taal keek zo. Ik dacht, ik zal tegen haar zeggen, joh, jij hebt geen dyslexie. Je spreekt Zuid-Afrikaans. Daar lijkt het wel erg op. Ja, mooi. Nou, dat is ook weer hoopvol voor die mensen. Hè? Broeders, het is fijn om weer bij jullie te mogen zijn. En het is altijd mooi om weer de bekende gezichten te zien. We hebben met elkaar toch door de jaren heen wel een en ander meegemaakt. En ja, hè, zo hebben onze levens, onze levenspaden elkaar gekruist. En hebben we de nodige dingen samen onderweg in het leven voor een heel aantal jaren hebben we meegemaakt. Mooie dingen. En ja, natuurlijk ook zorgelijke dingen. Van de week, of het is nu al ja, iets langer denk ik, hè, dat we hoorden van Wico. Die plotseling in het ziekenhuis komt en zo in één dag tijd eigenlijk heel zijn leven op zijn kop staat. En ja, verdrietig. Maar jullie zullen ongetwijfeld allemaal ook met hem meeleven. En waarschijnlijk is hij binnenkort zelfs alweer hier in jullie midden. We leven in een zorgelijke tijd. Mensen denken al vele jaren door wetenschappelijke ontwikkelingen die er zijn geweest gedurende onze levens, dat we het leven zo ongeveer kunnen maken helemaal. Dat het maakbaar is. En dat we daar grotendeels controle over hebben. Maar corona bewees het tegenovergestelde. Mensen zijn en blijven kwetsbaar. En ik denk dat vrijwel iedereen wel geschrokken is van de risico's van een coronabesmetting. Sommigen bagatelliseren het wat. Anderen leven misschien heel sterk in angst elke dag. En beide, ja, is misschien niet het meest verstandig. Het beste is maar om een beetje daartussenin te staan, denk ik. Maar ja, ik weet niet of jullie daarvan geschrokken zijn van de risico's. Maar wij in ieder geval wel binnen ons gezin. Ik heb mijn zwager moeten begraven die aan corona is overleden. En dat was dan weliswaar in Friesland, maar een eind weg, zeg maar. Maar het komt toch door je familieverbanden heel dichtbij. En dat is ook een paar keer al heel dicht bij onze kinderen geweest, dus in quarantaine moesten blijven. En dan gelukkig is het weer goed gegaan. Maar de risico's die zijn er. En er zijn nog steeds geen afdoende oplossingen. Hoe reageren wij nu als kinderen van God op deze zorgelijke ontwikkeling? Bezorgd, denk het wel. Angstig misschien. Is God juist nu in dit soort periodes die we meemaken onze schuilplaats? Vertrouwen we God dat Hij ons leven leidt en daardoor voor ons zorgt? En is dat vertrouwen op de achtergrond aanwezig of is het rotsvast in je leven? Staat het op de voorgrond? Zoals dat lied net waar we naar geluisterd hebben en waarover is gezongen. Nou ja, wat ons antwoord hier ook op is. Ik wil vanmorgen spreken in elk geval over het thema dat wij God kunnen vertrouwen. En dat we dat altijd kunnen doen en onder alle omstandigheden kunnen doen. Verder ga ik niet zoveel niks meer zeggen hoor, over de coronatoestanden. Ik wil vooral wat zeggen over het thema dat we God kunnen vertrouwen. Ik wil met jullie lezen een paar versen uit het woord van God. En die zijn overbekend. Heb je allemaal gelezen of wel eens op een kaart zien staan. Of we citeren dat naar elkaar. Maar het zijn ook belangrijke versen om te kennen en uit je hoofd te kunnen opzeggen zelfs. Spreuken 3, vers 1 en dan vers 5 en 6. Mijn zoon en dochter. En dat laatste voeg ik er maar aan toe, want zo is het ook bedoeld. Al staat het er dan niet. Mijn zoon en dochter, vergeet niet wat ik je heb geleerd. Onthoud wat ik je heb gezegd. En dan vers 5, wat heeft hij dan geleerd en wat moet je onthouden? Vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. Hou de Heer voor ogen in het leven, bij alles wat je doet. En hij baant dan voor jou de weg. Nou, tot zover deze woorden van Salomo, die nog altijd zo actueel zijn voor kinderen van God. Het is ook een vraag, hè, wat er staat. Vertrouw op de Heer met heel je hart en hij baant voor jou de weg. Ja, doe je dat dan? Het is een oproep, je moet het niet vergeten. Een oproep om daar gehoor aan te geven. Nou, hebben we dat gedaan in ons leven? Heb ik dat gedaan? In ieder geval wil ik vanmorgen hele praktische dingen gaan vertellen, want die tekst die kennen we wel. Maar het is vooral een vraag. Vertrouw op de Heer met heel je hart en dan de belofte, dan baant hij voor jou de weg. Dus praktische dingen wil ik vertellen, die als een illustratie zijn bedoeld van hoe je God kan vertrouwen en hoe God dan de weg baant in je leven. Jullie weten nog wel, althans de meeste van jullie, heb ik al ooit wel eens verteld in het verleden, dat ik in mijn leven een paar keer de kans heb gehad, de gelegenheid heb gehad om in Alaska te kunnen vissen. Nou, de eerste keer toen ik daar was, toen zouden we met een watervliegtuig naar de rivier worden gebracht. Zo gaat het daar, je komt aan met een grote lijnvlucht en je kom je aan in Anchorage, de hoofdstad. En dan vlak buiten dat vliegveld in Anchorage heb je een groot meer. En dat meer, daar staan allemaal watervliegtuigen langs de kant. Het is net een parkeerterrein. Parkeerterrein voor watervliegtuigen, zo kun je dat een beetje voorstellen. Met stijgers en overal watervliegtuigen eraan enzovoort. Allemaal die kleine dingetjes en dat, maar ze vliegen wel. Dus ik zag dat en dat was wel een mooi gezicht. En die staan er allemaal om mensen dan het binnenland in te brengen. Nou, Alaska is ongeveer zo groot als Europa. En buiten de paar grote steden is er eigenlijk niets. Het is echt natuur en onherbergzaam. Dus wil je dan het binnenland in voor bergbeklimmen of sommige delen worden gebruikt om te skiën, of om te vissen of om te jagen, dat kan er allemaal, of om de natuur te bekijken of wat dan ook. Dan moet je met een watervliegtuig naar het binnenland worden gebracht. En zo'n watervliegtuigje zet je dan af op een meer of op een rivier. Nou, wij zouden naar een rivier. Dat is een beetje het systeem daar. Nou, toen ik ons vliegtuigje zag bij dat parkeerterrein van al die watervliegtuigen, toen schrok ik eigenlijk wel. Nu is vliegen sowieso al geen hobby van mij, maar dat vliegtuigje waar onze gids bij ging staan, hij zei, met dit vliegtuigje gaan wij morgenochtend vroeg naar de rivier. Nou, ik stond wel even te kijken en ik dacht, jeetje, dat oude ding. En dan loop je er zo langs en dan bekijk je het nog eens en je kijkt eens even in dat vliegtuig. En het was echt een oud kreng, niet te geloven. We 65 jaar oud, dat ding. Het heette een Beaver, dat is een vliegtuigje die nog in de oorlog gevlogen heeft. En nou ja, volgens mij kwam dat ding zo uit het museum. Maar volgens hun deden het altijd wel goed, nog steeds althans. Toen ik later bleek dat ik er eenmaal in zat, werden de ramen die werden nogal matig dichtgedraaid, zoals je dat vroeger deed in je auto, weet je wel, dat is een dingetje. Maar het raam waar ik aan de kant, waar ik zat naast de piloot, die zat links en ik zat rechts, bleef nog zo'n kier open, kun je je voorstellen, en dan ga je vliegen, zo'n stuk open in de lucht. En het werd nog erger toen ik erin zat, want voordat hij ging vliegen, toen werd de deur nog even door hem vast, met een touw vastgeknoopt. En daar zat ik naast. Nou fijn, en eenmaal boven in de lucht haperde dat dingetje, dat motortje, dat haperde regelmatig en dan viel die voor mijn gevoel weer stil en zo en dan zakte je weer een hand. Nou fijn, ik heb doodsangst uitgestaan daar in die eerste vlucht met de gekke ding. Maar goed, toen we nog op de grond stonden en ik dat zag, toen maakte ik mijn zorg toch wel even duidelijk aan die piloot. En die reageerde eigenlijk heel laconiek. En die zei, ach, het is altijd goed gegaan, dus don't worry. Mijn big smile. Maar ja, ik maakte mij zeer worry, dat kan ik je wel vertellen. En zelfs zo erg dat toen we eenmaal daar op de rivier geland waren, toen zei de gids, de visgids, die zei tegen mij in zijn huis, jij hebt wel een angstig ritje gehad. Ik zei, ja, dat heb ik zeker. Ik zeg, kun je het nog aan mijn gezicht zien? Nou, zit hij aan je broek. Dus ik kijk zo naar mijn broek, had een spijkerbroek aan, een blauwe spijkerbroek. En daar stond op mijn beide benen zo, op mijn dij stond mijn handafdruk of het erin gebrand was van het zweet. Was dat helemaal drijfnat geworden. Dat kon je zo mijn hand uittekenen. Dus ja, nou goed, dat was mijn eerste ervaring daar. Ik vertelde toen we op de kade stonden aan de visgist dat ik niet zoveel vertrouwen had in die oude troep van dat vliegtuig. En ook niet zo in die piloot, gezien zijn laconieke reactie. Toen zei die gids, hij zegt, Gerard, hij zegt, om te weten of je de piloot kunt vertrouwen, moet je toch echt in dat vliegtuig stappen, want anders zul je het niet weten. En toen voegde hij nog wat aan toe. En toen zei hij, en als jij er niet instapt, dan kom jij niet op de rivier waar die hele grote zalmen zwemmen en dan zul jij ze niet vangen. Nou, je laatste opmerking was natuurlijk een hele smerige, want het was de enige reden waarom ik in Alaska was, om grote zalmen te vangen. Dus uiteindelijk heb ik besloten om ook maar in te stappen. Nou, die piloot die maakte zijn woorden waar en die heeft ons dus veilig naar de rivier gebracht. Maar het is werkelijk zo gegaan. Nou, vanmorgen probeer ik jullie uit te leggen, broeders en zusters, dat God te vertrouwen is. Maar, dat staat in de Bijbel, en de Bijbel staat er vol mee, maar om dat te ervaren dat God te vertrouwen is in je leven, zullen wij als mensen, als kinderen van God, stappen moeten zetten. Stappen moeten zetten. En als je dat niet wil, als je niet van plan bent om dat te proberen, als je niet van plan bent om Gods vertrouwen in je leven op de proef te stellen, dan zul je ook niet weten of God werkelijk te vertrouwen is. Alleen door God op de proef te stellen of hij te vertrouwen is, zul je het weten. Nou, de Bijbel die leert ons in elk geval dat God te vertrouwen is. Maar dat is nog altijd theorie. God is te vertrouwen. Maar je zult dat dus pas ervaren als je de Heer ook op de proef stelt in je leven. Nou, ik beaam dat God te vertrouwen is, want mijn leven getuigt ervan. Dat kan ik zeggen na zoveel jaren. Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik, denk ik dat ik dat kan zeggen. En vanuit mijn leven wil ik jullie vanmorgen wat vertellen, dat als een illustratie bedoeld is van het thema. Toen ik 15 jaar oud was, ik was een behoorlijk rebelse tiener. Toen kreeg ik op die leeftijd kreeg ik een bijbeltje van mijn broer. Mijn broer die was 3 jaar ouder. En die was wat vromer ingesteld en wat rustiger ingesteld als ik. En die zag zo zijn jonge broertje en die dacht, nou dat gaat helemaal niet goed met die jongen. Ik geef hem een bijbeltje. Nou, dat kreeg ik dus. En zo'n heel goedkoop dingetje. Maar dat doet er verder niet toe. Hij had op de binnenkant geschreven, die blanco pagina had hij geschreven, Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Luister naar hem en hij baant voor jou de weg. Nou, dit vers, dat in het begin heb ik dat gelezen en ik heb dat bijbeltje weggelegd en zo. Maar het intrigeerde me toch wel dat ik dat bijbeltje kreeg van mijn broer. En dat daar deze tekst in stond, dat hij mij dat mee wilde geven. Dus ik heb dat vers uit mijn hoofd geprobeerd te leren. En dat is steeds een beetje terug te laten komen in mijn gedachten. En dan ga je erover nadenken. En geleidelijk aan begon het tot mij door te dringen dat God werkelijk van mensen houdt. En dat God ook werkelijk van mij houdt. En dat God belooft dat als ik mij aan hem overgeef, als ik mij openstel voor zijn leiding in mijn leven, dan zal hij mijn leven verder leiden. Dat is natuurlijk een geweldig mooie gedachte. En God zal dat dan op zo'n manier doen dat je leven meer dan de moeite waard zal zijn. Nou, niet zo heel lang nadat ik dat bijbeltje had gekregen van mijn broer, heb ik het besluit genomen in mijn leven om God te gaan vertrouwen. Ik kwam tot geloof, tot bekering. Ik besloot om God te gaan vertrouwen met mijn hele hart. Ik dacht toen, ik neem die stap. Ik ga in op die uitnodiging. Ik neem die stap en ik zal dan wel zien wat er verder in mijn leven gebeurt. Je kan dan zeggen, het is een stap, het was een stap van geloof. Anders gezegd, een stap van vertrouwen. Maar ik had er toen natuurlijk nog helemaal geen idee van hoe God mijn levensweg zou gaan banen. Nou, inmiddels ben ik 55 jaar verder. En ik kan zeggen dat God mijn levensweg inderdaad heeft gebaand. Het is wel heel anders gegaan in mijn leven dan hoe ik het zou hebben gedaan. Ik Ik had een goede baan als jonge vent in de psychiatrie. En die zou ik nooit hebben opgegeven uit mezelf. Ik zou ook nooit naar Flevoland zijn gegaan. Ik zou nooit de gemeente hebben gesticht. Ik zou nooit voorganger zijn geworden. Ik kan wel zeggen dat zo ongeveer mijn hele leven anders is gegaan doordat ik God ging vertrouwen. En een van de grootste veranderingen was dat toen ik ongeveer alles in mijn leventje voor elkaar had, we hadden een gezin, we hadden inmiddels al 2 kleine kinderen, we hadden een huis, maatschappelijk hadden we het goed voor elkaar, enzovoort. En in die tijd ging God gefaseerd duidelijk maken dat hij een ander plan had met mijn leven. Dus niet huisje, boompje, beestje, het gangbare patroon, maar dat God een heel ander plan met mijn leven had. En dat was destijds heel moeilijk voor mij. Ik vond mijn leven geweldig, zowel ons gezin als mijn werk, en ik genoot ervan. Maar God die zei eigenlijk tegen me: Gieter, stop maar met je werk. Haal maar een streep door je hele levensplanning heen, want het gaat anders worden. Zeg je baan op, ga een theologiestudie doen, enzovoort. Nou, dat was toen de tijd voor mij een veel grotere stap dan het instappen in dat watervliegtuigje dat op de schroothoop behoorde te liggen. God zei: vertrouw mij nu maar. Vertrouw mij maar, zeg je baan op. Maar met mijn fijne baan werd ook ons inkomen opgezegd en onze toekomst opgezegd. En dat gaf grote onzekerheid. En ik verzeker jullie, dergelijke onzekerheid past niet bij mij. Zo zit ik totaal niet in elkaar. Ik had de grote moeite ermee destijds om God echt te gaan vertrouwen voor ons verdere leven. En ik kon het eerlijk gezegd niet. En daarom werd die periode ook een enorme worsteling. En vaak dacht ik, is dit nu het resultaat van God gaan vertrouwen, van tot geloof komen, al je zekerheden inruilen voor zoveel onzekerheid. Maar toch was er ook steeds een stem, een soort ondertoon in mijn leven. Een stem die zei van: vertrouw mij nu maar. Zet die stap. Doe het. Nou, wij moesten dus in de praktijk God gaan vertrouwen voor zo ongeveer alles. We moesten God gaan vertrouwen voor het benodigde geld, voor de studie, voor een huis, voor eten, voor drinken, voor kleding. En dat gedurende mijn hele studietijd en ook voor de eerste jaren in Lelystad. En al kon ik dat vanuit mezelf niet, Anneke en ik hebben toch door Gods genade die stap gezet. En ons leven is hierdoor een avontuur geworden. En we vielen van de ene test in de andere. Ik kan echt wel een boek schrijven van alles wat we in die pakweg eerst 10 jaar, toen ik vanaf dat ik naar de Bijbelschool ging, de eerste 10 jaar daarna, wat we meemaakten. We vielen dus van de ene test in de andere. Na een paar jaar verder te zijn met de studie, waren we heel zeker van de roeping van God om in Lelystad een Bijbelse gemeente op te bouwen. En dan een gemeente die zich niet alleen zou richten op gelovigen, maar tegelijkertijd ook op niet-kerkelijke zoekende mensen. We voeren dat als hele duidelijke leiding van God, maar we moesten er wel mee beginnen vanaf de grond. Want er was destijds in Lelystad zoiets in ieder geval niet. Evangelisch was er eigenlijk helemaal niks. We begonnen toen pas in die periode God nog meer te gaan vertrouwen. En terugkijkend kan ik met grote overtuiging zeggen: God is betrouwbaar gebleken. Het is 100% waar wat staat in Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. Hou de Heer voor ogen bij alles wat je doet en hij baant dan voor jou de weg. En Spreuken 3, broeders en zusters, is niet alleen maar een Bijbelvers, het is ook een belofte. Een toezegging die werkelijkheid wordt als je besluit God te vertrouwen voor je leven. En dit is nu waar ik het met jullie vandaag over heb. Jullie hebben inmiddels wel begrepen dat God in ons leven in ieder geval betrouwbaar is gebleken. Maar het gaat niet alleen om mij vanmorgen, het gaat ook om jullie. Hoe denken jullie over God? Is God ook in jullie leven een God die je volledig vertrouwt? Of voel je bij het lezen van Spreuken 3 een heleboel twijfel in je opkomen? Dat je denkt, ja, mooi voor Salomo, mooi voor David, mooi voor Mozes, mooi voor al die grote mensen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, mooi voor Paulus en Petrus enzovoort, maar voor mij? Er zijn zelfs mensen die beweren dat God helemaal niet betrouwbaar is, dat het allemaal maar willekeur is. Ik heb dan de neiging om te antwoorden aan mensen van, maar heb je God dan wel eens echt getoetst? Heb je wel geprobeerd om God echt te vertrouwen in je leven? Het is namelijk behoorlijk onlogisch als je zegt dat God niet te vertrouwen is, als je hem niet op zijn belofte hebt getoetst. En weet u, veel mensen gaan zo met God om. Ze praten wat af over wie God is en over wat hij doet. Ze theoretiseren en velen filosoferen om er vervolgens in de praktijk niets mee te doen. Het blijft allemaal bij woorden, bij overleggingen, bij overwegingen. Maar Jezus zegt echter, wees mij navolgers zoals ik God volg. Jezus praatte niet alleen over God, hij deed ook dingen met God. En als God belooft betrouwbaar te zijn, dan vertrouw ik hem. Zo leefde Jezus. En dat was de sleutel, en dat is de sleutel, ook heden ten dagen, om Gods betrouwbaarheid in onze levens te ervaren. Dat watervliegtuigje, dat zag er niet betrouwbaar uit. En die piloot, die maakte een laconieke indruk. Maar alleen door in te stappen in dat oude ding, zou ik merken of het klopte wat ze zeiden. En zo is het ook met God. En daarom zeg ik tegen jullie vanmorgen, neem stappen in het geloof. Toets hem, toets de Heer. Vertrouw hem in heel concrete zaken. En wie dat doet, die zal ontdekken dat God de waarheid spreekt en dat God vertrouwd kan worden. Nou, ik hoop dat jullie inmiddels een beetje... ik hoop dat jullie inmiddels denken, oké, maar waar begin ik dan met God te vertrouwen? Waar begin ik dan? Nou, ik denk dat het verstandig is voor mensen om God je bestemming in de eeuwigheid toe te vertrouwen. En daar te beginnen. Dat is wat ik denk. Een beter begin van je geloofsleven, van je avontuur met God kun je niet hebben. Even een klein zijsprongetje en dan kom ik hier weer op terug. Ik heb voor jullie een vraag. Wat maakt mensen anders dan dieren? Wat maakt mensen nu anders dan dieren?
En ze maken elkaar sterk. En dieren maken elkaar niet hun eigen soort. Tenzij het rechtvaardig is.
Ja. Dat klopt. Maar ik heb een ander iets wat ik ermee wil zeggen.
Okay.
Wat maakt mensen anders dan dieren?
Een dier kan niet denken goed hier, maar een mens kan wel denken op God te aanvaren.
Je bent warm. Heel warm. Heel goed. Mensen zijn anders dan dieren, omdat mensen het vermogen hebben om te denken en om dingen te kunnen ontwerpen en om die te kunnen maken. Maar er is meer. Dieren kunnen dat niet, maar er is meer. Wij hebben als mensen, daar onderscheiden we ons mee van dieren, een innerlijk besef van onze bestemming. We hebben een ingebouwd realiteitsgevoel aangaande de bedoeling van het leven en dat daarna er ook iets moet zijn. Een dier leeft alleen maar voor het heen. Sterven, afgelopen. Maar mensen hebben een ingeboren realiteitsgevoel aangaande de bedoeling van het leven. Er moet toch meer zijn. En dat gevoel maakt mensen vroeg of laat onrustig. Iets in ons zegt dat er meer moet zijn dan huisje, boompje, beestje, wil het leven echt zin hebben. Wel, niemand anders dan God is onze bestemming. Bij hem is het vervolg in het leven hierna en daardoor krijgt dit aardse leven een geweldig perspectief, een uitzicht. En daarom is het zo belangrijk om God je eeuwige bestemming toe te vertrouwen. Als ik aan 10 willekeurige mensen op straat zou vragen of er een hemel is en wie daarin terechtkomen, dan zullen de meeste mensen antwoorden, vooral op dat laatste, wie komen in de hemel, dan zullen de meeste mensen ongeveer dit antwoorden. Oh, de mensen die goed hebben geleefd, die komen in de hemel. Die gunnen we het wel. Mensen die niemand kwaad hebben gedaan. Mensen die weinig fouten hebben gedaan. Mensen die een goede doelen hebben gegeven. Oh, dat zijn de mensen die in de hemel komen. Het lijkt een beetje, het lijkt logisch dat mensen zo denken, maar de Bijbel die zegt toch iets heel anders. Die leert dit namelijk niet. De Bijbel leert ons iets anders. De Bijbel die leert dat God een heilig God is. En dat is belangrijk om een juist zicht op het antwoord te hebben op zo'n vraag. De Bijbel leert dat God een heilig God is. En de enige manier om in het koninkrijk van God te komen, is verwantschap te gaan krijgen in je aardse leven met die heiligheid van God. Daarom leert Gods woord, wees heilig, want, zegt God, ik ben heilig. Maar de werkelijkheid is dat niemand hier op aarde de absolute morele perfectie heeft, waardoor die vanuit zichzelf in de buurt van Gods heiligheid komt. Zo'n mens vind je niet. En de Bijbel die maakt ons ook duidelijk dat niets het slechte wat we doen gedurende ons leven voor God, dat dat goed gemaakt kan worden. Niets kan het slechte wat we gedurende ons leven doen voor God, kan dat goed maken. Er zijn geen goede daden die onze fouten tegenover God goed kunnen maken. Met andere woorden, er is niets wat je kunt doen wat je zonde weg kan werken. Niets. De Bijbel die zegt, de Bijbel die leert in dit opzicht, dat je iemand nodig hebt. Niet iets, maar iemand heb je nodig om je fouten op te ruimen. Iemand die jou acceptabel kan maken voor een heilig God. En de Bijbel die zegt dat die iemand Jezus Christus is. Christus heeft tussen jou en God goed gemaakt aan het kruis. Dat is het wonder van Goede Vrijdag. Het wonder van de kruisdood van Jezus. Hij heeft het tussen jou en God goed gemaakt aan het kruis. En Christus vlakt je zonde uit. En Christus werkt al je overtredingen weg. Hij biedt jou een schone lei aan. En hij brengt jou op een dag heilig en onberispelijk voor een heilig en onberispelijke God. Dat kun je niet zelf, dat doet hij. En dan pas zijn wij, als Christus ons zo brengt voor de troon van God, dan zijn wij acceptabel voor God. Je kunt als mens je zonde niet wegwerken, maar iemand anders die kan dat wel. Je hebt een redder nodig. En daar spraken de profeten van, honderden jaren voor het wonder van Bethlehem, de geboorte van Christus. Je hebt een redder nodig en voor een redder is door God gezorgd. En daarom vieren we elk jaar kerst. Het komt erop neer dat je met betrekking tot de eeuwigheid op een bepaald moment in je leven moet gaan vertrouwen op wat iemand anders voor je heeft gedaan, in plaats van te vertrouwen op wat je denkt voor jezelf te kunnen doen om eeuwig leven te krijgen. Dat is de wonderlijke boodschap van het evangelie. Maar o zo waar. O zo waar. Je moet gaan vertrouwen op een gegeven moment op dat wat iemand anders voor je heeft gedaan, in plaats van te vertrouwen op dat wat je denkt voor jezelf te kunnen doen om eeuwig leven te krijgen. En dat is alleen maar de juiste conclusie, broeders en zusters. Christus en Christus alleen brengt mensen bij een heilige God, omdat ze dat zelf niet kunnen. En het is daarom dat Jezus ooit zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand die komt tot de Vader dan door mij. Nou, nu wil ik vanmorgen nog een vraag stellen in jullie midden neerleggen. En ik weet het antwoord wel van bijna iedereen, denk ik. Maar heb jij je vertrouwen al op Christus gesteld? Heb jij je vertrouwen al op Christus gesteld? Nederlanders die zijn heel eigen gereid, hè? En behoorlijk eigenzinnig. We zijn doe-het-zelf Hollanders zo'n beetje allemaal. En het kost voor ons doe-het-zelf Hollanders veel nederigheid om op deze wijze via iemand anders eeuwig leven te krijgen. We zouden het liefst zelf realiseren. Maar het is de enige manier om het te krijgen. Ik moest in Alaska de piloot vertrouwen, anders bleef ik achter. En zo moeten wij allemaal Christus leren vertrouwen. En dan zal hij bewijzen in ons leven betrouwbaar te zijn. En als jij Jezus gaat vertrouwen voor je eeuwige bestemming, dan stopt zijn betrouwbaarheid daar niet, want het is een begin. Je zult ook merken dat God betrouwbaar is in het dagelijks leven. De Bijbel is zo'n geweldig boek. Het bevat wijsheden die nooit falen. Wijsheden voor je huwelijk, wijsheden voor het opbouwen van relaties, wijsheden hoe met geld om te gaan, wijsheden hoe conflicten zijn op te lossen, op een God-erende manier en op een opbouwende manier, wijsheden om hoe je met je boosheid om kan gaan, wijsheden om met je angst om te gaan, ook in deze onzekere tijd waarin we nu leven. En er zijn er mensen die beweren dat het allemaal maar theorie is wat er in de Bijbel staat en dat je er in de praktijk weinig mee kunt. Een boek van duizenden jaren oud, daar heb je zo weinig aan. Maar die mensen kennen de Bijbel toch echt onvoldoende en hebben God nooit op juiste wijze getoetst. God daagt in zijn woord, broeders en zusters, jou en mij uit om hem te vertrouwen voor heel hun leven. Elke dag belanden we in dit complexe leven op kruis, staan we op kruispunten en staan we voor beslissingen. En te midden van dit hele complexe leven zegt God tegen ons, vertrouw mij nu maar. Volg mijn aanwijzingen, volg mijn leiding en vertrouw mij en ik zal bewijzen in jouw leven betrouwbaar te zijn. Amen.